Handelingen 9. Het is leuk om hier te zien, en dat is echt een geval van humor, dat hij naar de hoge priester gaat, en die heet Hananias. En een discipel, een paar versen verderop, die heet ook Hananias, die bij hem komt. En ik denk dat dat een vorm van humor is. De ene Hananias was precies tegenovergestelde van de ander. In ieder geval, we zien dat Saulus, die later Paulus heet, doorgaat op zijn weg om het prille evangelie de kop in te drukken. En nu wil hij zelfs buiten de grenzen van Juda en Israël gaan, helemaal naar Damascus, wat nu Syrië heet. Dus dat is nogal een heel eind weg. En toch was daar al een discipel, dus het evangelie was enorm verspreid al. En niet alleen de mannen, die in die tijd als het belangrijkste gezien werden, maar ook de vrouwen moesten gebonden worden en naar Jeruzalem gevoerd worden. Wie die ook maar vond van de weg, dat staat er zo mooi, hè, van de weg. Doe me denken aan een psalm waar David zegt, leid me op de rechte weg. En Salomo die zegt, wijk niet af ter rechter of ter linkerhand. En de rechte weg leidt uiteindelijk in tot het nieuwe Jeruzalem en in het nieuwe Jeruzalem. In ieder geval de weg. Doet ons ook denken aan de Heer Jezus die zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En dan is hij op weg en hij is dicht bij Damascus. En een enorm helder licht straalt om hem heen. En dan wordt hij geconfronteerd met de man van de weg, die hem tegemoet komt, in genade. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Wij zeggen wel eens, als jij mijn kinderen komt, dan kom je aan mij. En zo is het hier ook. Als jij mijn kinderen komt, zegt de Heer Jezus, dan kom je aan mij. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En hij noemt hem gelijk Heer. Het visioen, dit was niet zomaar een visioen. Dit was een openbaring vanuit de andere wereld. Hij noemt hem gelijk Heer op die openbaring. Wie zijt gij? Ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan krijgt hij de opdracht om die stad binnen te gaan. Even tussen haakjes, er wordt hier een werkwoord gebruikt en vormen van naamvallen. En er wordt wel eens beweerd dat, omdat er een ander naamval gebruikt wordt in die verse, dat Paulus de stem verstond en dat die anderen de stem alleen maar hoorden. Maar dat schijnt niet helemaal waar te zijn, want op andere plekken in de Bijbel worden die naamvallen door elkaar gegooid, om zo te zeggen. En dan vast hij 3 dagen lang. Hij is blind, hij is zo onder de indruk dat hij niet eens wil drinken. En 3 dagen is zo'n beetje het maximum dat je dat kan volhouden. Want dan wordt het levensgevaarlijk. En dan krijgt Hananias, in wel wat wel een visioen is, de opdracht om te gaan naar Paulus. En zelfs de naam van de straat wordt erbij genoemd, de rechte straat. Dat is ook humor, denk ik. En Hananias wordt gezegd, die man die bidt. Dus Saulus is 3 dagen aan het bidden geweest. En het was hem voorzegd dat Hananias zou komen. En Hananias die aarzelt eerst, want die heeft de reputatie van Saulus wel gehoord. Wat voor kwaad hij had gedaan aan de heiligen in Jeruzalem. Het is mooi in vers 13 dat de gelovigen heiligen genoemd worden. Door het hele verdere Nieuwe Testament wordt dat ook zo gedaan. Als je tot bekering bent gekomen, dan ziet God je door de Heer Jezus aan, hoewel je ook nog de oude natuur hebt, maar omdat hij je door de Heer Jezus aanziet en je ook uit God geboren bent, ben je een heilige. En het is niet zo dat wij, dat de kerk op aarde kan bepalen wie een heilige is of niet. En daarom is het gewoon een poppenkast van tiatieren. Niet alleen van de Rooms-Katholieke Kerk, om mensen heilig te verklaren. Want als je tot bekering bent gekomen, dan ben je in principe heilig verklaard. Ook al verval je in de zonde. Trouwens, als je in de harten van degene die heilig verklaard zijn zou kunnen kijken, als opgeschreven was wat ze dachten, dan zijn die mensen echt niet beter geweest dan wij. Alleen hier en daar een uitzondering nagelaten. En dan zegt de Heer, op de bezorgdheid van Hananias, dat Paulus, die hier nog Saulus heet, een uitverkoren vat is. En dat hij veel zal moeten lijden en voor volkeren en koningen zal staan en voor de zonen van Israël. En bij die geruststelling vervult Hananias zijn opdracht, gaat regelrecht naar het huis. Dat adres had hij dus ook gezien in het visioen. En hij legt Paulus de handen op en noemt hem zelfs broeder. Inderdaad, al ben je moordenaar, zodra je tot bekering bent gekomen, ben je broeder. Natuurlijk zijn er consequenties. De moordenaar aan het kruis, die werd ook gedood. Toch was hij een broeder van de Heer Jezus geworden en zou hij dezelfde dag nog in het paradijs zijn. Ik ben gezond opdat ge mogen zien en vervuld mogen worden van de Heilige Geest. En dat gebeurde na de doop denk ik, omdat een Jood die kan de Heilige Geest alleen maar krijgen nadat hij zich heeft laten dopen. Het is ook bij orthodoxe Joden zo dat al ben je christen geworden, maar zolang je je nog niet hebt laten dopen, dan mag je nog min of meer bij ze horen. Maar zodra een orthodoxe Jood zich laat dopen, dat is net als bij moslims zou je kunnen zeggen, dan ben je dood voor ze. En ze, de schellen vallen van zijn ogen, als het ware schellen, en hij ziet. En dan eet hij. Staat niet bij dat hij dronk, maar dat kan je aannemen. En onmiddellijk zijn er dan werken na zijn bekering. Niet alleen na, maar na zijn bekering. Hij begint gelijk tegen Jezus te prediken die hij zo vervolgde. Hij schaamt zich dus niet, hij kruipt niet weg in een hoekje. Hij is niet bang voor zijn hachie. Nee, als een vechter voor het christendom ontpopt hij zich hier. En dan zijn de mensen verbaasd. Maar die verbazing duurt niet lang. Want Saulus heeft succes. Hij wordt nog steeds Saulus genoemd. En dan zijn ze van plan om hem te vermoorden. Wat een enorme wederstand, hè, vindt het evangelie hier. Net zoals ze Lazarus van plan waren te vermoorden die uit de doden was opgestaan. Die de Heer Jezus had opgewekt. Zo moet Saulus hier ook uit de weg geruimd worden gewoon. Maar ze laten hem over de muur. Of door de muur heen staat hier eigenlijk. In een mand. En dan gaat hij naar Jeruzalem. Maar niemand durft zich bij hem te voegen. Niemand durft iets met hem te maken hebben. Maar Barnabas weet beter. En die leidt hem tot de apostelen. De 12 apostelen. Want we weten dat er een 12e in plaats van Judas was uitverkoren. En hij legt uit dat hij bekeerd is en dat hij ook werken van de bekering deed. En dan heeft hij ook een dispuut met de Griekse Joden. En die willen hem dan ook ombrengen. Er staat niet bij wat voor dispuut dat was. We lezen dat de Griekse Joden de Heer Jezus ook wilden zien voor de kruisiging. Waarschijnlijk hadden de Griekse Joden bepaalde ideeën, beïnvloed door filosofieën waarschijnlijk. Maar goed, er staat niet bij wat de discussie was. Dan leidde de discipelen hem naar Caesarea en daarna naar zijn geboortestad, Tarsus. En dan is er een poosje vrede en dat is mooi. En dat is prachtig zelfs. En dan doen we denken aan die tekst waar staat: de Heere zal niet toestaan dat u boven uw vermogen verzocht wordt, maar met de verzoeking ook de uitkomst bieden. En hier is het als het ware dat God hun rust geeft, omdat ze niet boven hun vermogen verzocht zouden worden. Een welkome rust. We weten dat het niet lang duurt, maar ze hadden rust en de kerk werd opgebouwd, de gemeente werd opgebouwd. Het woordje kerk trouwens betekent een uitgeroepen gezelschap, gebaseerd op het Griekse werkwoord ekkalio, ik roep uit. Er staat in vers 31, ze hadden vrede, werden opgebouwd, wandelden in de vrezen des Heren van de Heer Jezus. En dit is niet zomaar vrees, maar respect natuurlijk, uiterste respect. Geen bangheid, maar uiterste respect. En in de bemoediging van de Heilige Geest, daar werden ze mee vervuld. En dan gaat Petrus ook op pad. En die komt in een klein dorpje. Er waren ook gelovigen, vooral Tabitha. Die was gestorven. En dat is het grootste wonder wat je kan doen, iemand uit de doden opwekken. Hij begint met een verlamde te helpen. Maar dan komt hij bij Tabitha terecht. En dan geloven ze helemaal. Extreem charismatici, Pinksterbroeders, die beweren dat wij zover nog niet zijn gekomen dat we de dood kunnen overwinnen. Maar ik denk dat het andersom is. Het begon met die grote macht. Daar eindigen we niet mee. Ik ben bang dat we eindigen met een tijd waar de Heer Jezus zegt, zal ik wel geloof vinden wanneer ik terugkom. Het begon juist met groot geloof en grote daden en wonderen. En je hou jezelf helemaal voor de gek als je denkt dat je op een weg bent waar je eens die grote wonderen ook zou kunnen doen. Namelijk mensen uit de doden opwekken. En er zijn dan ook verhalen waar ze beweren dat dat gebeurd is. Maar dat moet gewoon leugen en bedrog zijn. En dan halen ze Petrus erbij. Vanuit Lida naar Joppe. Een havenstadje. Is dat Joppe? En ze zeggen kom zo spoedig mogelijk. En dan laten ze al de goede werken van Dorcas zien. Wat de Griekse naam is voor Tabitha. Betekent hetzelfde, gazelle. En dus een ree. En dan gebeurt het grote wonder dat hij iemand uit de doden doet opstaan. En het wordt bekend aan de hele omgeving van Joppe, zou je kunnen zeggen. Heel Joppe, dus daar hoort de omgeving ook bij. En velen geloofden in de Heer Jezus. Dat was dan Handelingen 9,